Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman. Ik zit niet in een archiefkast op de redactie van de Volkskrant. Ik zit in het nieuwe normaal nog altijd thuis of ik ga de straat op. Maar nu zit ik thuis onder de hoogslaper van mijn dochter. En ik ga bellen omdat de voetbalcompetities weer dreigen te gaan beginnen. Omdat we maandenlang met heel weinig voetbal hebben geleefd. Met Henk Spaan. Nou, hij is eigenlijk de senior voetbalcolumnist van Nederland. Ook jarenlang tv-programmamaker geweest. Met heel veel succes. En nog altijd als een gek schrijvend over voetbal. Hij zit nu in Frankrijk in zijn huis. Al daardoor zit hij al maanden sinds de lockdown. En ik ga met hem bellen luisteren naar mijn gesprek met Henk Spaan. Henk, hoe heb je de afgelopen maanden, hoe ben je ze doorgekomen?
Mijn vrouw en ik zijn half maart naar Frankrijk gegaan.
Ja.
Een dag later ging de grens dicht.
Ja.
En kwamen wij hier in een strenge lockdown terecht. Waarbij we een uur per dag boodschappen mochten doen.
Ja.
En je moest een papier bij je hebben waarop stond hoe laat je van huis was gegaan. En want je moest ook boodschappen doen die echt nodig waren.
Ja.
Want ik hoorde wel van iemand die had koffie gekocht, dat lag op zijn voorbank.
Ja.
Die werd aangehouden door de marechaussee en die vond de koffie geen eerste levensbehoefte. Dus die man kreeg een bekeuring. Dit klinkt allemaal heel erg dramatisch, maar het was het helemaal niet hoor.
Het klinkt ook wel heel grappig eerlijk gezegd.
Ja, deze periode duurde, ik weet niet precies, ik ben totaal eigenlijk al vergeten hoe lang dat duurde. Een week of zes misschien.
Ja.
En daarna werd het dus een eenvoudiger lockdown. En en nu is het dan wel zo dat je in winkels en in gesloten ruimtes, moet je mondkapje dragen verplicht. Op de markt bij ons in het dorp is ook het mondkapje verplicht. Ik ben halverwege dit verblijf, half juni ben ik een week in Amsterdam geweest. Toen keek ik wel met een zekere verbazing om me heen in de Albert Heijn, waar ik de enige was met een mondkapje op en verder niemand.
Ja.
Ik dacht, ik ga heel snel weer terug naar Frankrijk.
Ja, want ik geloof dat eigenlijk inderdaad iedereen die uit het buitenland komt en in Nederland is, zich heel onprettig voelt door de nogal lakse houding die wij hier met mondkapjes hebben.
Ja,
ja.
Ja. Het viel me onmiddellijk op dat niemand een mondkapje op had en ook geen afstand hield, et cetera, et cetera. Nou ja.
Ook geen afstand hield?
Nou, niet dat ik...
Minder dan in Frankrijk?
Ja, minder.
Ja?
Ja. Ja, nou goed, op de markt hier, dat is een grote markt elke donderdag.
Ja.
Daar is het bijna onmogelijk om afstand te houden, want dat zijn redelijk nauwe looppaden tussen de kraampjes door. Maar goed,
ja.
Iedereen heeft wel een mondkapje op.
Geloof jij in de mondkapjes?
Zeker.
Waarom?
Nou, omdat ten eerste denk ik dat het jezelf beschermt en anderen beschermt. En ten tweede geloof ik enorm in de psychologische werking van het mondkapje. Want je bent je er voortdurend van bewust dat er een virus heerst dat besmettelijk is.
Het is gewoon een soort vlag die eruit hangt eigenlijk. Een soort virusvlag.
Nou ja, dat klinkt bijna ironisch. Nou
ja, goed.
En zo
nee,
het bedoel
ik niet ironisch. Nee, maar, het is gewoon een visueel ding van er is iets aan de hand.
Ja, kijk uit.
Ja, en dat er eigenlijk geen enkel wetenschappelijk bewijs voor is.
Dat is onzin hoor.
Ja, is dat onzin?
Ja, ja, ja.
Ik geloof dat alle onderzoeken elkaar nogal tegenspreken daarover.
Ja,
en, dat
nou,
er niet
ja,
eentje, en dat er niet eentje eensluidend is.
We moeten niet hier een epidemiologisch debat gaan voeren, Gijs. Maar ik geloof toevallig de onderzoeken die zeggen dat het wel degelijk helpt.
Ja, precies. Het is misschien ook een beetje gezond verstand, want ik vind het zelf eigenlijk heel moeilijk te geloven. Ik kan me nog wel goed voorstellen dat je jezelf niet zo goed beschermt, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat het helemaal niet helpt in het of dat het helemaal niet het bestrijden van die dingen, of die uitsproeien van al die deeltjes niet een klein beetje tegenhoudt. Want er zit toch een stuk stof voor je mond en voor je neus. Dus,
ja, logisch.
Ja, dat zal toch wel iets uitmaken, hè?
Denk het wel.
Ja, maar goed, jij voelt je dus eigenlijk in Frankrijk gemakkelijker dan in Nederland.
Veel veiliger.
En, En je voelde je ook niet opgesloten in dat land al die weken?
Nee.
Heb je eigenlijk wel eens dat je Amsterdam mist als je in Frankrijk bent?
Nou, in deze periode, ik geloof dat ik er nu 4 maanden zit of zo, heb ik dat echt niet. Er zijn wel, als er geen sprake is van een pandemie, dan heb ik wel zin om na een week of 5 of zo weer een tijdje naar Amsterdam te gaan.
Ja, want eigenlijk
maar
heb je...
Amsterdam nu echt niet.
Want je hebt vrijwel je hele leven doorgebracht eigenlijk zonder pandemie.
Ja.
En toen had je altijd wel dat je na een dikke maand een beetje weer begon te verlangen naar de stad en het bruisende leven.
Ja, of 2 maanden, weet je. Ik zat vroeger, in de jaren 80 heb ik heel vaak 3 maanden, of heel vaak, heb ik een aantal keren 3 maanden in Italië gezeten in de zomer. En dat beviel ook erg goed. Maar ik heb altijd wel inderdaad dat gevoel gehad dat je met een zekere... vrolijkheid de Rijnstraat inslaat op weg naar huis.
Als je van de Utrechtse brug komt?
Ja.
Ja. En waar woon je in Frankrijk? In welk deel?
In het zuidwesten. 100 kilometer, nou zeg maar precies 200 kilometer precies ten oosten van Bordeaux.
Oké, dan kunnen we het vinden als we je zoeken. 200 kilometer ten oosten van Bordeaux.
Ja.
Hey, en Henk, hoe beviel het voetballoze leven jou?
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben nog vrij lang doorgegaan met het schrijven van een column over voetbal. Volgens mij tot ergens begin juli. En ik had het idee altijd dat ik afhankelijk was van live voetbal om die columns te schrijven, maar dat is helemaal niet waar. Het ging me werkelijk heel gemakkelijk af.
En waar schreef je dan over?
Ja, dat moet je me nu niet vragen, dan zou ik ze moeten pakken, maar... ook onder over ja, herinneringen. De NOS deed goede dingen met het herhalen van belangrijke gebeurtenissen op voetbalgebied.
Ja.
Ik merkte wel dat ik zeg maar actualiteit ging verwerken in mijn voetbalkolompjes. Dat vond ik wel heel prettig. Leuk om te doen. Dat het voetbal soms een aanleiding was alleen maar om het over iets anders te hebben.
Mm-hmm.
En ik ga nu volgende week weer beginnen. Daar heb ik wel zin in.
En het is dus eigenlijk zo dat eigenlijk precies dat waar heel veel mensen, wat heel veel mensen hadden, dat er, omdat er zoiets groots wegviel, dat het je ook je kijk op de wereld weer een heel klein beetje veranderde. In die zin dat het jouw kijk op hoe je die voetbalkolom moest vullen een klein beetje veranderde.
Want ja, dat klopt.
Het is voor heel veel mensen ook alweer een hele inzichtrijke periode geweest.
Dat zou best eens kunnen. Ik ben hier gekomen toen de winter zo'n beetje aan het aflopen was. En de lente begon en daarna de zomer. En ik had nog nooit zeg maar het wisselen van de seizoenen meegemaakt hier op het platteland.
Nee.
En dat was aangenaam leuk.
Ja, dus het heeft je wat gebracht. En miste je het voetbal als zodanig?
Nee, wat ik wel heb gemist is om naar de toekomst te gaan. Om naar jeugdwedstrijden te kijken en om met mijn dochter naar de arena te gaan. Voor competitiewedstrijden, dat heb ik wel gemist. Maar het voetbal op zich niet echt, want je kan... Er is overal voetbal, hè? Niet voor niks heet de nieuwe Hartgras, staat op de cover. Er is altijd voetbal.
Maar waar is dat voetbal dan? Als er
dat
niet
kan je overal
wordt?
Vinden. Dat kan je op zenders, op YouTube.
Maar dan moet je gewoon oude dingen gaan bekijken.
Overal is voetbal.
Maar goed, voetbal bestaat toch ook bij gratie van dat je niet weet wat de uitslag is. En dat het spannend is om naar een wedstrijd te kijken. Of is dat flauwekul?
Ja, maar dat is eigenlijk vooral zo als je het live meemaakt.
Ja, maar voetbal is toch bij uitstek iets wat je live meemaakt?
Nou,
ofwel,
zeg maar,
ofwel in een stadion. Dus als je in een stadion zit?
Ja.
Of langs het veld staat?
Ja.
Je vindt tv een live wedstrijd op tv kijken, vind jij niet een voetbalwedstrijd live meemaken?
Nee, hoewel ik het meeste wat ik zie ik natuurlijk op de televisie. Want,
ja.
Maar ja, ik heb dus, er was genoeg voetbal te vinden om ervoor te zorgen dat ik het voetbal op zich niet echt miste.
Nee, maar
je wel de tochtjes naartoe en de aanwezigheid.
Het sociale eigenlijk vooral mis je ervan. Van dat je dat uitje met je dochter had. Ja. En misschien als je bij de toekomst naar jeugdwedstrijden gaat kijken, dan spreek je ook nog eens deze of gene.
Zeker.
Dus dat is vooral het sociale wat je miste. Maar het affluiten van een dat er wordt afgefloten en dat er een voetbalwedstrijd begint die dan 90 minuten plus een kwartier later is afgelopen. Dat heb je eigenlijk helemaal niet per se gemist, want je ging gewoon andere oude dingen kijken.
Ja, en vergis je niet, Bayern München of de Duitse competitie begon eigenlijk al heel snel, hè? Die zijn nu al een tijdje gestopt, maar het is misschien 2 maanden geleden dat de Duitse competitie alweer werd hervat.
Ja.
En wat me ook niet stoort, meestal niet stoort, is het gebrek aan publiek op de tribunes. Ik schreef in die tijd dat het hervat zou gaan worden nog een grappig bedoeld stukje over dat er een geluidstechnicus nu in de studio 8 sporen tot zijn beschikking had. Bij 8 verschillende spelsituaties. En dat hij dus eigenlijk wel snel moest reageren om het juiste geluidsspoor open te schuiven. Maar dit bleek al na een week gewoon werkelijkheid te zijn.
Ongelooflijk, hè?
Ja.
Ja, want even voor de mensen die het nog niet gevolgd hebben. Als je nu dus een voetbalwedstrijd op tv ziet, die wordt dus eigenlijk zonder publiek of met heel erg weinig publiek doorgaans gespeeld. En om te beginnen vind ik dat ze het zo filmen dat je eigenlijk niet zo in de gaten hebt dat er heel weinig publiek zit. Ze weten het vrij handig buiten beeld te brengen.
Ja.
Of buiten beeld te houden eigenlijk, die lege tribunes. En ondertussen wordt er inderdaad, zoals bij een computerspelletje, een soort simultane geluidstrek afgespeeld die ook reageert op de spelsituatie. Dus als er gescoord wordt, dan hoor je gejuich.
Ja.
En als er gemist wordt, dan hoor je teleurstelling.
Ja. Maar ik weet echt zeker dat er gewoon 2 geluidsmannen daar zitten te kijken en dan echt met die schuifjes in de weer gaan.
Dat is toch ongelooflijk, Henk?
Ja, dat is... Ja, nou ja, ik vind het niet ongelooflijk. Eigenlijk is het een hele logische oplossing.
Ja, het heeft ook alweer iets treurigs, vind je niet? Dat we zo bedonderd moeten worden. Of dat onze zintuigen zo gefopt moeten worden om van een voetbalwedstrijd te kunnen genieten.
Ja,
je zou toch zeggen dat
het
gaat over de schoonheid van het spel en niet over of dat begeleid wordt met O en A.
Ja, maar daarom... Ik dacht altijd, ja, ik kijk voor het voetballen. Kijk, Bayern München speelde ontzettend goed voetbal in die periode. En daar kon ik echt wel van genieten, zonder dat dat gemis van het publiek in de weg zat. En kijk, lachbanden zijn natuurlijk altijd, zeker
altijd
in de jaren 60, 70, 80, had je overal lachbanden. Van Duin deed lachbanden. Tijdens de stomme film zat er een pianootje onder het beeld. Volgens mij hebben ze zelfs in de bioscoop vroeger live muziek afgespeeld tijdens de film. Dus er is altijd wel sprake geweest van geluidseffecten. Hè?
Ja, en manipulatie door geluid eigenlijk.
Ja,
ja. Om de beleving van de kijker te manipuleren.
Ja, zo is het.
Ja. Ja,
en die kijker, tenminste, ja, dat geldt voor mij in ieder geval, laat zich graag manipuleren.
De kijker is het ook gewend. Ja, die wil dat gewoon, hè? Waarschijnlijk.
Ja.
Die moet een beetje gestuurd worden in zijn beleving van die wedstrijd.
Ja, maar luister, kijk, ook bij films, heel vaak worden dialogen achteraf ingesproken. Dus films worden dan niet met direct geluid, speelfilms worden dan niet met direct geluid opgenomen. Maar dat wordt dan achteraf door die acteurs in de studio ingesproken, lip-sync.
Ja. Ja.
Dat is in principe ook de boel beduvelen. Maar ja, dat heb je helemaal niet eens in de gaten.
Om van de muziek maar te zwijgen die er vervolgens onder wordt gezet
om je mee te laten
voelen.
Precies,
ja.
Morricone.
Dus je vindt dat we de voetbalwereld niet te hard moeten vallen over het feit dat ze allemaal gejuich onder die wedstrijden zetten.
Nee,
want
dat is eigenlijk kan me gewoon niet schelen. Nee.
Nee. En ben je wel eens treurig geweest van deze hele coronatoestand, Henk?
Niet treurig. Ik heb wel af en toe, vooral midden in de nacht, als bij het wakker worden, 's nachts, dan ben je nooit op je best, psychisch. Dan heb ik me wel zorgen gemaakt.
Dat, maar, hoe vroeg word jij dan wakker meestal? In dit
soort situaties? Uurtje of vier zo.
Uurtje of vier? Dat, is dat eigenlijk stevast bij jou of gebeurt dat wel eens?
Nee, afgelopen nacht heb ik keurig doorgeslapen. Maar
maar het gebeurt wel eens dat je om 4 uur 's nachts wakker wordt. En dat zijn jouw
moeilijke momenten.
Zorgen. Ja.
En dan pak ik het boek en dan ga ik een kwartier lezen en dan val ik weer in slaap.
Oh, dus zo ingewikkeld is het nou ook weer niet?
Nee.
Wat ben je toch een heerlijk eenvoudig iemand, Henk?
Ja, doodsimpel. Ik kom uit Nieuw-West, hè?
Nou, dus er zijn toch ook wel ingewikkelde mensen uit Nieuw-West zijn gekomen?
Nee, nauwelijks.
Welke grote kunstenaars komen uit Nieuw-West?
De ingewikkelde mensen komen allemaal uit Amsterdam-Zuid, zoals je weet.
Maar welke grote kunstenaars komen uit Nieuw-West? Of schrijvers?
Hans Lieberg, bijvoorbeeld.
Hans Lieberg, dat lijkt me een uitermate ingewikkelde man.
Ja, dat is een
complexe figuur.
Nou ja... Ik zei het een beetje ironisch, want je vroeg naar grote kunstenaars.
Ja, maar Hans Lieberg komt er vandaan en wie verder?
Tony Sijbrands.
Ja, dat lijkt me serieus wel een ingewikkeld iemand.
Die is geboren trouwens in het centrum en op zijn 5e jaar in de burgemeester van Leeuwelaan komen wonen.
Oké, dus dat is niet echt een nieuw
West. Nee, geen geboren nieuw West. Nou ja, dat ben ik zelf ook niet.
Oh, dat ben je zelf ook niet?
Nee,
Waar ben je geboren?
Heer Hugo Waard.
Oh, in Heer Hugo Waard, dat wou ik zeggen. Maar Henk, je bent een uiterst eenvoudig iemand. Tenminste, een niet eenvoudig, maar je gebruiksaanwijzing is kort en helder. Als ik het goed begrijp.
Ik hoop het wel.
Maar jouw moeilijke moment is als je om 4 uur 's nachts wakker wordt en dan gaat liggen piekeren.
Ja.
En je zegt dan pak ik een boek en een kwartier later slaap ik weer. Ja. Ik geloof dat niet helemaal, eerlijk gezegd.
Ja, dat gebeurt vast. Zeker hoor, als ik ga kijk maar, soms ben ik zo onverstandig. Om niet te gaan lezen en te wachten tot ik weer in slaap val. En dat zijn, dan duurt het wel eens een uur of anderhalf uur. Maar als ik ga lezen, dat helpt enorm.
Oké, maar dat zijn dus eigenlijk de enige momenten. En dat zijn dus eigenlijk momenten van geestelijke zwakte. Dat je bang bent geweest of dat je zorgen hebt gemaakt over deze hele crisis waar we in zitten.
Ja.
En ben je ook nooit bang geweest om die corona te krijgen?
Ja, maar dat is dan een reden voor zeg maar, angst of bezorgdheid.
Ja, precies.
Mijn dochter het krijgt of weet ik veel.
Ja, nou die redt het wel, maar jij legt natuurlijk het loodje als je niet kan, denk. Toch?
Nou ja, die kans is natuurlijk statistisch redelijk aanwezig.
Ja, hoe is je gezondheid?
Heel goed.
Ja? Geen hoge bloeddruk of zo?
Geen bloeddruk, nee.
Je hebt überhaupt geen bloeddruk?
Nee, nauwelijks.
Maar
cholesterol, pilletjes slik ik.
Ja.
En dat, elke keer als ik me laat onderzoeken, helpt dat.
Oké, dus je bent in blakende gezondheid. Maar goed, je bent natuurlijk wel een dagje ouder.
Ik ben een dagje ouder.
Je bent een dagje ouder, dus het lijkt me beter als je het niet krijgt.
Liever niet.
Vind je de dood een angstaanjagend gegeven?
Ik kan niet zeggen dat het... Nee, niet echt heel erg angstaanjagend. Maar wel dat als ik zou horen van je gaat over een half jaar dood, zou ik dat niet leuk vinden. Zou ik wel kut vinden.
Ja, precies. Dus het hoort erbij. Je bent er oké mee dat het op een dag gaat gebeuren.
Ja, dat, maar
als de mededeling eenmaal gedaan wordt, dan ga je niet verend over straat.
Nee.
Dus in die zin wil je die mededeling van meneer Spaan, u heeft corona, u bent besmet, wil je daarom graag vermijden?
Ja, die wil ik liever niet horen.
Ja, maar goed, dat zijn dus de zorgen die je hebt gemaakt. Heb je ook zorgen gemaakt over de toestand van de wereld? Of is dat niet iets waar jij een punt van zorg over hebt?
Ik maak me zorgen over het toenemende aantal stapelkrankzinnige mensen met heel veel spreektijd en podia.
Mm-hmm.
Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten en in Engeland.
Heb je eigenlijk het idee dat er meer stapelkrankzinnige mensen zijn? Of dat
nee, ze
meer
hebben
spreekt...
gewoon meer ruimte om
ze hebben meer ruimte.
Te horen.
Ze worden serieuzer genomen.
Nou niet, ja, ze pakken hun plekken. Ze pakken hun podia.
En ze vinden hun publiek. Want mensen zijn ook vol van deze stapel.
Ze vinden inderdaad hun publiek en dat begrijp ik gewoon niet. En dat is op zich, zou het zorgwekkend kunnen zijn, waren het niet, dat in de politiek alleen maar middelmatige kneuzen deze mensen proberen te manipuleren. Dus in Nederland hebben ze geen kans. Althans, is dat zo? Voorlopig niet.
Is dat zo?
Nou, het is niet zo dat, dat we in Nederland een Boris Johnson hebben of een Donald Trump.
Thierry Baudet, acht jij een niveau lager dan deze mannen?
Ja, natuurlijk.
Ja?
Ja.
Waar zit hem dat in?
Ja, dat kan ik niet precies... Ja, omdat hij gewoon... ja, dat doet Trump ook. Maar hij heeft gewoon geen charisma, die jongen. Ja, hij heeft invloed op 25-jarige koorstudenten.
Maar verder is het...
Die hopelijk na een jaar of 10 bij zinnen komen.
Maar verder is het te weinig, denk je, om echt succes te hebben?
Ja, dat, ik vind hem niet echt super bedreigende figuur.
Had je dat bij Donald Trump of bij bijvoorbeeld Pim Fortuyn niet ook in het begin? Dat je dacht, nou, dat zal allemaal zo'n vaart niet lopen. En,
ja, maar bij Fortuyn, daar heb ik nooit ook echt me erg bezorgd over gemaakt. Trump, ja, dat is gewoon, ja, die is in staat om, om grote massa's op de been te brengen. En eerlijk gezegd zie ik dat Baudet niet doen.
Nee. Maar goed, je maakt je dus zorgen over de politieke wind die er waait. Of
ja.
de moraal die mensen die veel mensen aanhangen tegenwoordig.
Ja.
Die kan natuurlijk wel gevoed worden door door zoiets als een pandemie die
ja,
er nu heerst.
Dat merk je ook wel.
Ja.
Er zijn natuurlijk een flink deel van die... misleiden mensen die denken dat er niks aan de hand is.
Ja, en er zullen ook mensen zijn die juist weer woedend zijn over... die misschien wel denken dat er iets aan de hand is, maar even goed woedend zijn over wat er aan de hand is en hoe er gereageerd wordt.
Ja, ontevredenheid boekert.
En Henk, jij bent echt een beetje van de generatie van de babyboomers, hè?
Ja.
Heb je eigenlijk het gevoel dat zal maar zeggen, de boog die jullie hebben gemaakt in grote, geboren net in vrede en daarna de enorme welvaart meegemaakt, en dat die boog nu een beetje wordt afgesloten aan het een beetje in het zicht van de haven, in jullie geval?
Het zicht van de haven, ja.
Of is dat te dramatisch gesteld van
mij? Ja, vind ik wel. Ik ben altijd toch wel in wezen optimistisch. Ik lees de Brexit. Kijk, wat mensen zichzelf aan kunnen doen aan ellende, dat zie je aan de Brexit. Dat zijn mensen die hebben willens en wetens gestemd op een van leugens... vervulde, ja, leugens verspreidende politici als Farage en Johnson.
Mm-hmm.
En die hebben dat allemaal geloofd. En die hebben dus gewoon tegen hun eigen welzijn ingestemd.
Ja.
En dus in Engeland is iets verschrikkelijks gebeurd wat dat aan gaat. Maar ik lees op Twitter een draadje van een man die heet R.S. Archer. Dat is iemand die woont in Frankrijk en die heeft Engelse buren en die komen er zo langzamerhand achter dat ze het land uit moeten op 1 januari. En wat ik wel hoopgevend vind, is de schitterende, geniale manier waarop daar humor mee wordt bedreven.
Want, wat dan? Hoe dan?
Ja, hij houdt elke dag... volg je het niet?
Nee.
Hij schrijft elke dag over zijn buurman en zijn idiote zoon. Hij noemt hem IS, Idiot Son.
Ja.
Die allerlei... Die niets van Europa begrijpen en die alleen maar denken dat Europa ervoor verzorgd heeft dat zij het land uit moeten.
En dus zij zijn echte Brexiteers.
Ja, totale omdraaiing.
Ja.
Dus ik vind het wel leuk dat er ook heel goed grappen over gemaakt kunnen worden.
Ja, dat is altijd leuk. Maar dit is dus, dit gaat over mensen die zichzelf willens en wetens in de penarie werken eigenlijk.
Ja, ja.
Door op zoiets te stemmen.
Ja.
En wat heeft dat te maken met of de grote boog van vrede en welvaart waarin de babyboomers hebben geleefd, al dan niet ten einde is? Want zo kwamen we hierop.
Ja, ik weet niet. Ik denk misschien was het een afleidingsmanoeuvre. Omdat ik graag wilde vertellen van dat draadje van die meneer Archer.
Oh, je wilde graag over dat draadje vertellen. Ja, nou, dat vind ik op zich heel...
Het gaat economisch natuurlijk niet goed. Maar goed, 2008 was ook een grote crisis.
Ja, maar niet met zo'n ziekte, maar niet met zo'n ziekte erbij ook nog.
Hè?
Niet met zo'n ziekte erbij ook nog. Ik vind dit toch wel weer een hele rare toestand waar we in zitten.
Ja, het is nu en de economie en de ziekte, ja.
En de economie en de ziekte. En dan dat concertgebouw wat er maar staat te verloederen in Amsterdam. En alle andere concertzalen en theaterzalen erbij.
Dat is verschrikkelijk natuurlijk.
Gewoon de cultuur die gewoon aan het... afsterven is misschien dramatisch, maar een soort ademsnood is.
Ja.
Ja, ik weet niet. Het heeft allemaal iets heel einde der tijden-achtig
omineus.
Krijg ik er soms
Het is natuurlijk wel
bij.
Zo dat de democratie ervoor gezorgd heeft dat er een partij aan het bewind is, geleid door meneer Rutte, die gewoon die hele cultuur gereed interesseert.
Nee, dat ook nog.
Dus,
dat komt er ook nog eens bij.
In dat geval, ik bedoel... Dat hebben we onszelf aangedaan, hè?
Ja, absoluut. Ik bedoel, ik kan mijzelf daar niet voor verantwoordelijk houden. Maar dat is absoluut iets wat we gewild hebben als land. Maar goed,
onderwijs wordt afgebroken en wordt al 10, 15, 20 jaar afgebroken.
Ja,
dat Rutte gewoon klakkeloos een akkoord in Europa ondertekend waarin miljarden wordt onttrokken aan universitair onderzoek, waar gewoon echt met één pennenstreek dat wordt weggevaagd. Dat zijn wel belangrijke dingen, maar die hebben ook te maken, denk ik, met het feit dat die partij van Rutte, die VVD, dat die toch alleen maar naar gewin op korte termijn kijkt en niet en geen enkele visie op toekomst heeft.
Nou ja, los van die partij van Rutte. Ik bedoel, er zijn nog een heleboel andere partijen aan de macht geweest, ook in Nederland, die ook lustig aan deze afbraken hebben meegewerkt.
Dat klopt, helaas.
Inclusief de Partij van de Arbeid. Alhoewel ik gezworen heb dat ik nooit meer op ze ga stemmen, heb ik toch het gevoel dat ik weer op ze ga stemmen de volgende keer. Want ik vind dat Asscher zich tenminste wel goed uitspreekt voor de cultuur in Nederland, voor de kunst en de cultuur. Maar goed, dit geheel terzijde. Maar dit is natuurlijk ook allemaal de wind die er waait, hè, momenteel, waar je het net over had.
Ja.
Dat inderdaad iets als kunst, als een volstrekt onbelangrijk en ondergeschikt en soort verkwistende tak van het leven wordt gezien.
En wetenschap idem dito, hè? Want wetenschap is een mening.
Ja, wetenschap is een mening, precies. Nou, een onderwijs doet er ook sowieso niet zo heel veel toe.
Nee.
Dus dat is allemaal de los van de VVD. Dat is ook gewoon, dat is wat de mensen willen. Maar dat is ook wat jij zegt, dat mensen gewoon soms willens en wetens de afgrond in willen lopen met z'n allen. Ze willen oorlog gaan voeren, ze willen uit de Europese Unie, ze willen gewoon... Soms is het gewoon te lang goed gegaan en dan willen mensen amok maken.
Ja,
lijkt het wel.
Daar lijkt het op, ja.
Toch?
Ja. Dat zijn dan de dingen waar ik, even niet optimistisch ben, wat ik van nature wel ben, me dan wel zorgen over maak, ja.
Ja, als je optimistisch bent, dan wil zeggen dat je eigenlijk ook dat je van mensen houdt, denk ik. Dat je gelooft in het goede van mensen uiteindelijk.
Ja, naarmate je ouder wordt, brokkelt dat enigszins af, maar ik ben het nog niet helemaal kwijt.
Je bent van nature echt een mensenliefhebber.
Henk. Klinkt wel raar, ja.
Ja, maar het is wel zo.
Ja, ik hoop het.
Dat hoop je ook. Ja. Je vindt dat een mooie eigenschap.
Ja, vind ik wel. In sociaal opzicht is dat niet onprettig.
Stel je voor dat
je echt iedereen haat.
Ja.
Dan ben je alleen.
Ik bijvoorbeeld haat niet iedereen, maar ik geloof gewoon niet zo in de goede inborst van de mensen.
Ja, dat is heel wat anders. Dat is bijna een literair standpunt.
Nou, ik sprak laatst Jeroen van Merwijk en die zei, ik ben geen mensenhater, ik ben een mensheidhater.
Ja, nou heeft hij nooit echt uitgeblonken in een enorm vrolijke kijk op alles, hè?
Nee, maar dat hoeft toch ook niet?
Nee,
Nee, maar je kan
om er
heel
je
goed
levenshouding van te maken, daar zit je jezelf dan toch wel echt wel in de weg. Ik las laatst een interview met hem waarin hij dat ook wel zei.
Ja, zeker.
Dat hij toch wel te zelfdestructief zijn leven had beschouwd te vaak.
Ja, nou, we moeten hem misschien zelf raadplegen om hem exact dat te laten uitleggen. Maar in ieder geval deze uitspraak, dat je op individueel niveau heel goed kan genieten van mensen en toch de mensheid aan zich niet zo vrolijk kan beschouwen, daar kan ik nog wel een eind in meegaan. Alhoewel ik vind dat de mensheid ook prachtige dingen heeft voortgebracht. Want het feit dat dat Mahler zijn symfonieën heeft geschreven en dat de Beatles hebben bestaan en dat dat er fantastische schilderijen zijn gemaakt, dat hebben we toch ook allemaal aan de mensheid te danken.
Zeker.
Toch? Dat David Hockney bestaat.
Ja.
Dat is toch ook de mensheid.
Zeker.
Ja. En voetbal, Henk. Heb je zin in wat er weer gaat komen?
Ik heb er wel zin in, ja. Het begint woensdag al, hè?
Ik ben zelf elk gevoel voor de Nederlandse competitie kwijt, moet ik zeggen. Ook Ajax, de club waar ik van hou, het kan me eigenlijk geen ene reet schelen momenteel. Wat er gaat gebeuren of transfers. Voel je dat met me mee of heb jij echt zoiets van yes? Heb je dat ouderwetse tintelende gevoel van binnenkort begint het weer?
Nee, dat heb ik zeker niet. Maar ik merk wel dat vanaf het moment dat een live wedstrijd begint op de televisie, zoals afgelopen zaterdag de cupfinal tussen Arsenal en Chelsea, dat ik de FA Cup Final, dat ik onmiddellijk erin zit.
Dan gebeurt het gewoon.
Ja. En dan ga ik daar niet van opstaan.
Nee, precies. En dan voel je ook gewoon weer helemaal de concentratie die jij altijd hebt.
Ja.
Jij kijkt vast heel geconcentreerd, hè, naar een voetbalwedstrijd.
Zeker, in mijn uppie.
In je uppie, dus in je eentje.
Ja.
En zit je dan op het puntje van je stoel?
Ik zit niet op het puntje van mijn stoel, maar ik maak af en toe een aantekening, Gijs.
Ja, dus je zit. Heb je een soort fauteuil waar je in zit?
Nee, ik zit aan de. Meestal kijk ik voetbal in de keuken, gezeten aan de keukentafel op een rechte stoel.
Ja, precies, op een rechte stoel, zodat je geconcentreerd blijft. Mijn ervaring is ook als je achterover gaat zitten, dat dan je concentratie ook minder wordt.
Klopt, dus en je ogen vallen soms een beetje dicht.
Je ogen vallen dicht, dus je zit rechtop aan de keukentafel met een bloknoot bij de hand.
Zeker.
En dan moeten je vrouw en eventueel je dochter of wie er verder nog in huis rondlopen, moeten dan ook bij je uit de buurt blijven.
Ja, en dan niet voor het beeld gaan staan in ieder geval.
Niet voor het beeld gaan staan, ook niet met je gaan praten.
Nee, liever ook niet.
Nee. En zodra zo'n wedstrijd begint, gaat die concentratie aan bij jou.
Ja.
En die gaat gewoon pas weer uit als de wedstrijd voorbij is.
Ja. En af en toe de laatste tijd, omdat ik sinds een jaar op Twitter zit, dan doe ik even een tweetje.
Tussendoor.
Ja.
Vind je dat geen onderbreking van de concentratie?
Nee, dan wil ik iets van me afroepen.
Dan wil je het kwijt.
Ja.
Dus dat vind je eigenlijk heerlijk dat nu kan. Dat miste er nog net in je leven.
Nou, ik moet je wel zeggen, ik doe dat een jaar nu.
Ja.
Dat twitteren en het bevalt goed hoor.
Ja?
Ja.
je bent een late bekeerling, maar wel een enthousiaste.
Ja hoor.
Ja. En je Instagramt ook, hè Henk?
Zeker.
Heb ik gezien. Met allemaal foto's ook. Met jou in allerlei poses. Toch?
Ja.
Ja.
Ik heb vandaag een column op Instagram gezet. Een oude column, 1998. Die vond ik tijdens het opruimen van mijn kamer.
Ja.
Dus dat was een foto, maar een foto van een stukje.
En waarom wilde je die column met ons delen?
Ik vond hem leuk. Ik vond het ook leuk dat hij 22 jaar oud was.
Waarom vond je dat leuk?
Ja, het ging over eten in Venetië.
Ja.
En ik vond het ook wel redelijk goed geschreven, eerlijk gezegd.
Je was er tevreden over?
Ja, wilde ik de mensheid niet onthouden.
Henk, wat heb je toch een... Ja, wat heb je toch een wonderbaarlijk... gelukzalige aard. Hoe vol zelfvertrouwen en liefde je over je eigen werk kan praten.
Nee,
mensheid.
Dat bedoel ik helemaal niet. Want op het moment dat ik dat ding schreef, die column natuurlijk, vond ik het helemaal niks.
Dat is altijd.
Dat het erom ging, vond ik het niks.
Nee, maar 22 jaar later denk je van, zo slecht is het helemaal niet. Kom ermee door. Ja. Nou, het leven is verrukkelijk, Henk. Toch?
Ja, nou, dat wil ik ook niet 1, 2, 3 zeggen, maar die corona-periode die heeft twee dingen gebracht: zorgen en tegelijkertijd dat wat jij net schetste, dat het leven waard is om te leven, zeg maar. Maar het een vloeit waarschijnlijk voort uit het ander.
Zorgen en verlichting heeft het gebracht. Ja. Ja. Het is wel interessant om mee te maken, vind je niet?
Ja, zeker. Ja. Dat gaan we niet gauw vergeten.
Dit gaan we nooit meer vergeten.
Nee.
We hebben ook allemaal niet zo lang meer te leven, maar in die tijd gaan we het niet vergeten.
Ja, het is geen oorlog, hè? Ik bedoel, het kan heel veel erger.
Het kan nog wel oorlog worden.
Ja, daar geloof ik op dit moment niet in.
Oké. Nou, daar houden we ons aan vast. Dat kunnen we er niet ook nog eens bij hebben.
Nee, het zou wel echt... dat had je dus in 1918.
Absoluut.
Oorlog net voorbij, miljoenen gesneuvelden. En toen kwam de Spaanse griep, hè?
Toen kwam de Spaanse griep eroverheen.
Ja.
En toen nog de Tweede Wereldoorlog, een paar jaar daarna.
Ja.
Ja, het is... laten we hopen dat we die eeuw niet gaan overdoen, op wat voor manier.
Nee.
Laten we gewoon deze pandemie eronder krijgen op een of andere manier. Nog even alle golven die eruit gaan zitten, aan gaan komen uitzitten. En het commentaar van Ab Osterhaus daarvan doorstaan.
Geen kwaad woord over Appie Osterhaus.
Nee, ben je fan van Ab Osterhaus?
Ja, ik heb 8 jaar bij hem in de klas gezeten.
Echt waar? Komt hij ook uit Nieuw-West?
Hè?
Komt hij ook uit Nieuw-West?
Zeker. Wij woonden iets van 800 meter bij elkaar vandaan.
Juist. Dus hij is net zo'n ongecompliceerde figuur als jij, Ab Osterhaus.
Ja, en ik... Ik vind het buitengewoon grappig om hem op televisie te zien.
En zo vaak ook.
Ja, maar je hoeft niet alles te kijken wat er op één wordt voorgeschoteld, hè?
Nee, maar goed, als je de tv aanzet, heb je toch een redelijk grote kans dat je op Ab Osterhaus erop aantreft. Hey, en Henk, kan je ons iets over Ab Osterhaus vertellen wat wij nog niet weten?
Ja, nou, het is een gedreven, zeer buitengewoon intelligent man.
Dat was als kind was dat ook al zo.
Ja, ik weet als kind dat hij al bezig was met die dingetjes in de sloot, salamandertjes, kikkertjes, weet ik veel, visjes. Dus dat had hij al zijn 9e, zijn 10e jaar. Kon goed voetballen, Appie.
Ja.
Wat voor op dezelfde club, ook in Nieuw-West, genaamd Aristos.
Wat voor type speler was hij?
Fanatiek.
Een bijter op het middenveld.
Bijter. Positie ben ik even vergeten, maar wel fanatiek.
Fanatiek, maar niet uitblinkend in techniek of...
Kan echt wel heel aardig voetballen. Hij heeft ook nog een tijdje gedacht dat hij naar de sportacademie zou gaan, hè?
Oh ja?
Ja.
En hij is viroloog en dierenarts, hè?
Zeker.
Een wonderlijke combinatie.
Hij begon als dierenarts.
Hij begon als dierenarts. Toen heeft hij dat andere heeft erbij gedaan.
Ja.
Ja. En heb je wel eens ruzie met hem gehad?
Nee, niet dat ik weet.
Ben je bij hem thuis geweest?
Zeker. En hij
aardige ouders?
Wat zeg je?
Had hij aardige ouders?
Zijn vader was, dat herinner ik me niet zo goed, die was een beetje eigen werkkamer en zo. Hele lieve moeder.
Hele lieve moeder?
Ja.
En spreek je hem nog wel eens, Ab?
Nou, ik had laatst op de app met Ab, ik had even contact met hem.
Gezellig.
Ja.
Ja, ik vind jullie ook wel een... Ik zie het wel voor me, jullie contact. Ik geloof dat ik nu een soort Nieuw-West, Amsterdam Nieuw-West-achtig mensbeeld begin te krijgen. Gevormd door jou en Ab Osterhaus.
Dat wist je niet, hè? Dat heb ik je toch
niet.
Even verrast.
We hebben een primeurtje.
Ja.
Henk, wil je Ab de hartelijke groeten doen als je weer met hem appt?
Ja.
Hij heeft laatst bij Op1, werd hij bijna gedwongen om een soort voorspelling te doen van hoe lang het nog ging duren eerder een werkend vaccin in ons allemaal zou zitten.
En?
Een jaar.
Een jaar, oké. Okay.
Was zijn voorzichtige voorspelling. Ik vond het leek mij zeer optimistisch, maar goed, misschien is het zo. Misschien,
en ik hoorde ook dat hij was gedraaid met, voor wat betreft de mondkapjes.
Dat hij pro-mondkapjes is geworden?
Ja.
Ja, weet ik niet precies, maar dat... Ja, als hij een jongen uit Nieuw-West is, dan zal dat toch wel, toch?
Nou, afhankelijk niet.
Nee.
Dus ik dacht, moet ik hem nou even bellen om te zeggen dat hij dat moet herstellen, die opinie. Maar dat heeft hij zelf gedaan.
Heel goed. Nou, dat scheelt weer een app.
Ja.
doe Ab Osterhaus de groeten als je hem spreekt of als je met hem appt.
Zeker.
Als de voetbalcompetitie, de Nederlandse competitie begint, zal ik aan je denken.
Ja.
Zal sowieso aan je denken.
Ja.
En kom je ooit nog terug naar Nederland of ben je nu gewoon definitief geëmigreerd?
Eind augustus.
Ja. Nou, dan zullen de mensen in de stad je weer kunnen aanschouwen en levende lijven. Dank je wel, Henk, voor je tijd.
Jij bedankt.
Tot later.
Doei.
Dit was Met Groenteman in het Nieuwe Normaal met Henk Spaan. Mijn naam is Gijs Groenteman. Ik maakte deze podcast samen met Daan Hofstee. U kunt zich abonneren op alle mogelijke manieren op deze podcast. U kunt ons ook mailen, podcasts@volkskrant.nl. U kunt ons volgen op Instagram, @metgroenteman. En, vraag ik uit de grond van mijn hart, geef ons lekker veel sterretjes.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.